Spreken podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Copa Forssell gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij podcast De Spreker. Vanavond in huis de beroemdste boswachter van Nederland stond er op je boek, Arjan Posma.
Ja.
Arjan, hartstikke fijn dat je er bent. Hartelijk welkom hier.
Dankjewel, gezellig.
Je hebt je hond mee. Ik weet niet of de camera het ziet, maar Skip is zoals gewoonlijk gewoon weer niet van je zij af te trekken.
Nee, die als het even kan, heb ik die altijd naast me, ja.
Dat doe je goed. Hey, als ik zeg de beroemdste boswachter van Nederland, doe ik je dan eer aan of juist niet?
Ach, dat is meer een soort titel die, zoals de uitgever graag wil gebruiken. Ja. Ik was natuurlijk altijd echt boswachter.
Ja. Nou, sterker nog, volgens mij had je eerst geschiedenis gestudeerd, begrijp
ja.
ik.
Dat klopt. Dan weet je nog niet precies wat je worden wil.
Heb je dat afgemaakt trouwens?
En dat heb ik niet afgemaakt.
Oké. Okay.
En toen kwam ik erachter van wat ik vroeger altijd al dacht. Want ik wilde, als je mij toen ik 8 was vroeg, wat wil je worden? Zei ik diepzeeduiker of boswachter.
Oh, oké. Okay.
En ik vertel als ik open in een lezing zeg ik vaak, dat was niet zomaar een baan, dat was mijn droombaan. En het was niet alleen mijn droombaan. Nee, ik ben een derde generatie wensboswachter.
Dus dat wil zeggen?
Mijn opa wilde altijd al boswachter worden. Spoeling was dun. Hij ging bij de politie werken. Mijn vader wilde altijd op boswachter worden. Spoeling was dun. Hij ging bij de gemeente de sociale dienst leiden. Mij is het uiteindelijk na lang proberen gelukt.
Oké. Okay.
En toen zat ik op die droombaan. En toen begon mijn werk langzaam onder mijn handen te veranderen. Ik werd langzamerhand te duur voor de dingen die ik leuk vond. Voor buitenwerken, met vrijwilligers, excursies geven, voorlichting. Ik moest steeds meer achter de computer, steeds meer in overleg. Je wordt een soort gebiedsmanager.
Ja.
En toen kwam ik erachter dat je als boswachter dan eigenlijk dezelfde gevaren loopt als je gebieden. Dus ik kreeg last van overbemesting. Als je achter de computer gaat zitten, dan krijg je last van verdroging. En als je dan gefrustreerd raakt over dat alles, dan krijg je het allergrootste gevaar. Dan ga je verzuren.
Oké.
Nou, dat wilde ik ten alle tijden voorkomen. Dus toen met mijn baas erover gehad, met mijn vrouw erover gehad. Ik ben heel prettig weggegaan en toen ben ik voor mezelf begonnen.
Als?
Eerst heb ik een aantal bootjes verhuurd. Een soort kampeerbootjes, een soort vouwcaravan op het water.
Ja.
Maar al vrij snel kwam de wereld draait door langs. En toen begon eigenlijk alles wat meer te lopen. Ik heb 12 jaar daarvoor heb ik 12 jaar lang een serie voor TV Noord-Holland mogen maken. Natuurlijk Noord-Holland. En dan kon ik lekker onder de radar een beetje de televisie oefenen.
Ja.
Toen heb ik een jaar bij De Wereld Draait Door lang als gast meegekomen. Begon ik langzamerhand met lezingen geven. Ook voor Staatsbosbeheer. En toen ben ik naar RTL gegaan. Daar heb ik bij Umberto Tan heel vaak gezeten, een keer of 50. En toen hebben we 5 seizoenen gemaakt van de quiz Het Zijn Het Mensen. Die mocht ik mede presenteren. Ik heb nog een serie mogen maken voor een soort survivalprogramma voor BN'ers. Wie overleeft Nederland? Ik heb voor de EO nog een keer een week lang live programma's mogen maken van Lang Leven de Lente samen met Philip Freriks.
Leuk.
En dan begint alles een beetje te draaien. Dan kom je met je poffertjeskop op televisie, dat helpt.
Ja.
En toen begonnen de lezingen ook steeds meer te lopen. Toen ben ik eens begonnen met boeken gaan schrijven.
Ja.
En zo komt er iedere keer wat nieuws bij. Dus ik doe iedere
even terug, want je gaat natuurlijk eens razen. Hè? En dat je een briljant carrière hebt gemaakt, dat had ik natuurlijk allemaal al gelezen en gezien. Maar dan denk ik, in al mijn onnozelheid, want ik kan die wensgedachte van je vader en je opa, kan ik mij goed voorstellen. Denk ik boswachter, je loopt een beetje door dat bos en fluit. Wat willen mensen nog meer?
Nee, dat is natuurlijk, als dat het zo zou zijn, dan zou niemand ervoor betalen. Daar kun je genoeg vrijwilligers voor krijgen die dit voor niks gaan doen.
Nou ja, je moet er ook verstand van hebben, toch?
Het moet werk zijn, hè. Het is een zware baan. Okay. Er zijn weinig boswachters die hun pensioen halen.
Is dat zo?
Ja, je wordt heel dun gespreid. Eigenlijk is het wel 8 beroepen op elkaar gestapeld. Wat in het buitenland allemaal verschillende beroepen zijn. Dus je bent een politieman, je bent een rentmeester, je bent een bioloog, je bent een loonwerker, je bent een vrijwilligersbegeleider, je bent een voorlichter.
Ja.
Dat zijn allemaal verschillende functies die in het buitenland eigenlijk allemaal door andere mensen uitgevoerd worden. En hier stapelen we dat op.
Dus dat idee van het is een ontspannen baantje.
Je moet op heel veel dingen letten. Je voelt je heel verantwoordelijk voor alles wat je voor elkaar probeert te krijgen. En al die verschillende beroepen die ik net zei, die, dan ben je eigenlijk misschien meer bezig met mensen,
ja,
dan dat je zuiver bezig bent met de natuur daarbuiten. Want ja, ja, heel veel dingen gaan ook gewoon vanzelf, want het is, ja, natuur.
Ja.
Dus je bent eigenlijk meer met mensen bezig, met aan het praten. Als je met een pachter, ik had 53 pachters, daar ga je op een hele andere manier mee praten dan voor een excursie, dan als je als politieagent loopt toezicht te houden.
Ja.
Iedere keer moet je op een andere manier communiceren.
Ja. Toen ik dit een beetje aan het voorbereiden was, en ik heb ook in ieder geval één boek van je gelezen, ligt hier op tafel. Hoe één gekke mier de wereld kan veranderen, daarover straks meer. Had ik steeds het gevoel, of de vraag eigenlijk van, heb ik nou, je noemt jezelf een natuurduider. In het voorwoord, ik weet niet of je het zelf nog weet, maar dat staat,
ja,
erin.
Ja. Ja, jawel.
En ik vroeg me af, ben je niet veel meer een mensduider?
Nou ja,
snap je waarom ik dat vraag?
Nee. Ja, maar dat is voor mij allemaal op hetzelfde.
Ja, vertel eens.
De mens is gewoon een dier.
Ja.
En wat dat betreft ook niet zo'n uitzonderlijk dier. Dus je kan, er is ook geen mensengedrag, dat is vooral gedrag. Want ik kan van al ons mensengedrag wel een dier vinden die het op de een of andere manier ook als natuurlijk gedrag
ja, uitvoert. En wat doe je dan? Want jij maakt steeds de metafoor, of is het een metafoor? Nee, je gebruikt de natuur als voorbeeld of
ja,
zo?
Ja, als vergelijkingsmateriaal.
Ja, en wat is er? Dan gaan we echt heel snel door de bocht. Maar heb je zoiets van, je kan van de natuur meer leren dan dat we doen?
Oh, veel meer.
Ja?
Ja. We hebben daar hele rare ideeën over. Waarbij we ons eigen gedrag proberen te verklaren achteraf. Of vooral onze eigen voorkeur proberen te verklaren. Maar als je goed in de natuur om je heen kijkt, dan zie je dat voorbeelden heel ergens anders liggen.
Ja. Weet je dat je een beetje in de lijn van Rousseau zit?
Oh, nou, dankjewel. Dat zijn hele grote woorden.
Nou ja, ik weet niet of je daarmee bekend bent, maar die had het altijd over de natuurstaat. Hè? Van wat, ja, is, ja, wat is nou het oorspronkelijke menselijk gedrag of zo? Als je,
ja,
als even dat, dat is bijna niet meer voor te stellen, want ja, goh,
nee, en nou, wij zijn als soort extreem flexibel. Dus wij kunnen ons aan heel veel dingen aanpassen.
Ja.
We zijn erg goed in gereedschap gebruiken. Maar toch zijn er heel veel dieren en planten die datzelfde gedrag eigenlijk ook vertonen.
Ja.
Als we naar een landgoed gaan en dan loop je in zo'n beukenkamer, hè, zo'n prachtig beukenbos, dat vinden vaak het mooiste bos. Dan heb je van die kaarsrechte stammen omhoog en van die mooie bladeren erboven, een beetje gedempt licht, een heugen met tapijt van bladeren op de vloer.
Ja.
Het ziet er allemaal heel keurig geordend uit, maar dat komt omdat die beuken, die dwingen alles uit de buurt. Die halen het licht weg, zodat er weinig licht op de bodem komt. En het blad van een beuk, als dat uit elkaar valt in humus en compost, dan is die humus die is giftig voor andere zaailingen.
Okay.
Dus er kunnen
dat is
alleen
helemaal niet zo'n leuk boompje.
Er kunnen alleen maar jonge beuken staan. En daarom ziet het er zo netjes uit. Dus je hebt,
ja,
alleen her en der jonge beuken. Als je onderin een eikenbos loopt, dan staat het vol met allemaal andere dingen. Want eiken hebben dat gedrag niet.
Ja.
Toch is beukenbos, gek genoeg, een van de zeldzaamste bossoorten die we hebben in Europa. En dan staat er soms een eik midden in zo'n beukenbos. En die eik die stond er als eerste. En die staat lekker te groeien en er komt opeens een beuk naast. En die beuk die haalt die eik in. En die begint zijn bladeren uit te steken, zijn takken uit te spreiden. En neemt ze steekt de bladeren uit en neemt het licht weg. En die eik die gaat staan kwijnen. Hij groeit eigenlijk niet meer. Zijn bladeren worden licht groen. En hij staat een beetje stil. En ja, wij met ons beperkte menselijk blikveld denken dan snel, die boom heeft verloren. Die beuk heeft, ja, hem ingehaald en hij, ja, heeft verloren. Die boom, ja, die staat er te kwijnen.
Ja.
Want het bos is een soort vertraagde oorlog. Waar alles in slow motion vecht om lucht en ruimte en licht. Maar in werkelijkheid is dat helemaal niet het geval. Die eik, die staat te wachten. Want die beuk wordt niet ouder dan 200 jaar. En die eik, ja, die kan wel 500 tot 700 jaar worden.
Jo.
Dus als na 200 jaar die beuk omvalt, dan blijkt opeens dat die eik helemaal niet stil heeft gezeten al die,
ja,
jaren.
Ja.
Het beetje energie wat hij vergaren kon, heeft hij niet in zijn grote groei naar boven gestopt, maar heeft hij in zijn wortelstelsel gestopt. En zodra er opeens een licht door dat gat valt waar die beuk stond, begint die eik te groeien harder dan welke eik dan ooit. En hij schiet dat gat in, daar komt nooit meer een beuk tussen.
Ja.
En,
ja,
daarom is eikenbos eigenlijk het meest voorkomende bos in Midden-Europa.
Ja.
En beukenbos het zeldzaamste.
Maar wat is dan de les waar we daaruit leren?
Dat heel veel dingen vaak na elkaar komen.
Ja, ja,
En dat het vaak minder een strijd is dan, dan keurig op je beurt wachten.
Ja.
En dat is ook wat je in de economie zou kunnen zeggen. Je kans grijpen op het moment dat die daar is.
Ja. Ja, want dat is wat jij steeds doet. Hè? Dat, ik heb ook wel erg gelachen in je boek, over je boek. In je boek, hoe moet je dat leuk zeggen? Want toen realiseerde ik ook meteen, snapte ik ook veel beter waarom wij hier een boswachter hebben die als spreker door het land gaat. Want je bent geen vertellende bioloog, maar je bent inderdaad een beetje een mensenduider. Hè? Of tenminste, je gebruikt heel veel van fenomenen in de natuur, maar wat dat gewoon voor het bedrijfsleven, hoe dat interessant kan zijn. Ik las iets over leiderschap, daar kun je misschien wat over vertellen, dat vond ik ook heel erg mooi.
Nou ja, over leiderschap, daar hebben natuurlijk mensen zoals ik de afgelopen 40, 50 jaar heel veel verhalen en heel veel voorbeelden uit de natuur over gebruikt.
Ja.
En daar zijn hele rare voorbeelden voor gebruikt en platte manieren van denken die meer... Ze werden eigenlijk meer gebruikt om ons idee over leiderschap te verklaren dan dat het andersom zou werken. En
dat was een mannelijk idee waarschijnlijk.
Ja, dat was de alpha male.
Ja, ja.
Dus die leider die met zijn vuist op tafel slaat, niks in de weg laat liggen, die overal een beslissing overneemt, die. Nou, daar kreeg je dan voorbeelden bij als de leeuw, de koning der dieren, en het edelhert, als die staat te burrelen, en de wolf, want de wolf zou magische leiderschapskwaliteit hebben.
Ja.
Maar als ik nou goed ga kijken, dan is geen van die dieren een alfamijl. Want die koning der dieren, die leeuw, dat is een ingehuurde kracht. Die zit er maar een paar jaar bij, want de stam, de familie, dat zijn de vrouwtjes.
Ja.
En die beslissen alles. Waar gaan we heen, waar gaan we eten, waar gaan we slapen, waar gaan we op jagen.
Ja.
Alles beslissen zij en het mannetje schokt daar lekker achteraan.
Ja.
Want wat is zijn doel? Ja. Wat is zijn taak? Waar is hij voor ingehuurd? Nee, hij moet ten eerste andere mannetjes weghalen. Houden, want die kunnen de jongen beschadigen.
Oh ja.
Dus dat mag niet. Dus hij is een soort uitsmijter. Een soort beveiliger die daarbij loopt.
Ja.
En als een van de vrouwtjes vruchtbaar wordt, dan moet hij met ze mee om ze te bezwangeren. Dan is hij eigenlijk de gigolo.
Ja.
Nou, allebei,
Nou, heeft hij ook een leuke dag.
Allebei een mooie baan.
Ja.
Maar geen koning der dieren.
Nee.
En dan staat het edelhertmannetje staat daar in zijn zoelkuil, zo noemen we dat. Een kuil van 40 meter doorsnee in de herfst. En in het dieptepunt van die kuil, daar gaat hij een soort stinkende modder maken. Dat is een soort hertenaks, een soort hertendeodorant. Dus hij plast erin, hij poept erin, hij roert er doorheen. En die smerende massa, daar wrijft hij zijn borst helemaal mee in. Dan gaat dat haar helemaal uitstaan. Hij plast over zijn buik heen en dan staat hij daar dat soort geluiden te maken. Nou, wat een oerman is dat.
Ja. Ja.
En dan komt er een groep van 10 hinders en die loopt die kuil in en het mannetje gaat uit zijn plaat. En wij denken, nou, hij heeft het voor elkaar. Nee, dat is helemaal niet zo. Want ook hier heeft dat mannetje niks te zeggen. Die 10 hinders hebben één vrouwtje, die is een leidhinde. En die leidhinde is de baas. En die beslist alles. Die gaat 10 minuten kijken naar dat mannetje. En als hij binnen 10 minuten niet bevalt,
weg.
Dan begint ze een beetje te snuiven. Soms maakt ze een geluid als ba. En daarna lopen ze letterlijk zo door naar de volgende. En het maakt niet uit hoe druk hij zich maakt. Ze steken hun neus in de lucht en ze lopen er zo voorbij. En de koning en de wolf, weet je wel, want die zou helemaal magische leiderschapskrachten hebben.
Ja.
Maar dat klinkt heel spannend, zo'n alpha male van het roedel wolven. Alsof het een soort legeronderdeel is.
Ja.
Maar een roedel is gewoon een gezinnetje.
Ja.
Het is gewoon papa, mama en de kinderen.
Ja.
En
ja.
Dan weten we donders goed wie daar de baas zijn. Dat zijn papa, mama samen.
Nou, ik vroeg me dat inderdaad ook af, hè? Omdat wij zo heel lang zo'n geschiedenis hebben. Ik denk dat ik alle vrouwen beledig als ik zou zeggen dat vrouwen de baas zijn geweest de laatste tijd. Maar je zou er ook op een andere manier naar kijken. Wie maakt wanneer wat uit?
Ja.
En zeker in deze samenleving, als het gaat om hoge posities of zo, dan zijn het wel nog steeds de mannen en hebben vrouwen nog steeds te maken met een glazen plafond of hoe heet dat. En,
Ja, daar moet nog heel wat aan gebeuren.
Ja.
Maar in dat nieuwe leiderschap, als je nou bijvoorbeeld nog kijkt, de enige plek waar je wel zo'n alpha male vindt, of we hebben er wel een paar, en eentje zit heel dicht bij ons, en dat is bij de chimpansees.
Oké.
En dan denk je, en daar zit dan een boelie aan de macht, Frans de Waal, primatoloog van Nederland, die heeft er veel over geschreven.
Ja.
En dan is er zo'n boelie aan de macht. Die heeft dan meestal 2 secundanten bij zich.
Ja.
En dan met geweld hebben ze die stam, houden ze hem onder de duim.
Ja.
Dus ze slaan, ze meppen, ze maken herrie. En zo houden ze alles bij elkaar.
Ja.
In de stam zijn de mannetjes non-stop bezig om zo de hiërarchische ladder op te klimmen met vechtpartijen.
Ja.
Want om de zoveel tijd komt er een sterker mannetje, die zet de vorige boelie af. Meestal worden ze ballen eraf gebeten of er gebeurt iets vreselijks met hem.
Okay.
En zo wisselt dat steeds. Dat geeft heel veel onrust in de stam. En dat willen de vrouwtjes niet. Dus die lopen de hele dag te troosten en voedsel uit te delen. Soms komt er achter alleen een mannetje op. En die gaat ook troosten. En die gaat ook voedsel delen. En die doet dat meer dan welke vrouw van de stam dan ook.
Okay.
En zodra die opkomt, en Frans de Waal noemt dat een trooster. En als er een trooster aan de macht komt, een comforter, dan wordt hij door het vrouwencollectief heel snel op de troon gehezen. Hij hoeft niet te vechten.
Maar bepalen die vrouwtjes dat?
Ja, die vrouwtjes zetten hem op de troon.
Okay.
Hij hoeft niet te vechten, hij heeft geen secondanten nodig. Eigenlijk zijn alle vrouwtjes hun secondanten.
Ja.
Dus die mannetjes die laten dat allemaal gaan. Dat mannetje gaat niet meer met pensioen. Sterker nog, wordt niet meer afgezet. Hij blijft net zo lang zitten tot hij met pensioen gaat.
Ja. Ja.
En als dat mannetje met pensioen is, en er komt een ander mannetje aan de macht, dan is hij altijd afhankelijk van de goedkeuring van die oude aap. Want als die oude aap het niet ziet zitten, dan keren alle vrouwtjes zich tegen dat mannetje dat opnieuw de macht probeert te grijpen. En daar kan geen één mannetje chimpansee tegenop. En het leuke is dat als er zo'n trooster aan de macht is in de chimpanseestam, dan groeit de stam. En als er een boelie aan de macht is, dan krimpt die. En daar zijn wel vergelijkingen te trekken met wat we nu moderne leiderschap noemen. Als je kijkt naar, als je in een bedrijf zit en de baas heeft eigenlijk alleen maar, of de leiding of de directie, hebben eigenlijk alleen maar oog voor belangen buiten het bedrijf. Het personeel is alleen een productiemiddel.
Mm-hmm.
In zo'n setting voelt al het personeel zich onzeker.
Ja.
Je bent geen onderdeel van een geheel.
Ja.
En dan ga je eigenlijk meer aan je eigen hartje denken dan dat je een deel van de verantwoordelijkheid op je neemt.
Ja.
Als de directie echter zorgt voor het personeel, zorgt dat het personeel zich onderdeel voelt van alles bij elkaar, ja, dan gaat het natuurlijk veel beter. Dan blijft het personeel. Je personeel wordt tegenwoordig in deze tijd van crisis, wordt dat je grootste kapitaal.
Ja, zeker. Ja.
Dus als je op die manier kan zorgen dat het personeel zich onderdeel voelt, dan gaan ze een deel van de verantwoordelijkheid op zich nemen.
Ja.
Dan gaat de productie omhoog.
Ja.
Dus ik heb mijn verhaal van de gekke mier, dat gaat over verandering, dat het van onderaf komt.
Ja.
En dan vraag je je af, waar heb je dan een baas voor nodig?
Ja.
Nou, de baas die moet beslissen en de baas die is de lijm van alles. De baas is degene die alles aan elkaar moet koppelen. De baas is degene die de cohesie moet maken.
Je had het er ook over dat die leider van die wolvenclub ook achteraan loopt in plaats van vooraan.
Nou ja, dat was zo'n foto dat je dan zag je zo'n wolvenroedel door de sneeuw lopen.
Ja,
en dan loopt er een grote wolf achteraan. En toen was het verhaal, die loopt achteraan, want die past het tempo aan de traagste wolf. Dat verhaal klopt niet helemaal.
Okay.
Dat is alleen maar leuk bedacht.
Ja, ik vond het wel een geinig. Ja.
En nogmaals, dat gaat er ook vanuit alsof het een stam was met bejaarde wolven die erin zitten. Dat is niet zo. Er zijn weinig bejaarde wolven, daar is het leven veel te hard voor. Die gaan gewoon dood voordat ze bejaard zijn.
Ja.
En een wolvenroedel is gewoon een gezinnetje. Papa en mama en de kinderen.
Ja.
En papa en mama, die twee wolven, die zou je A en B kunnen noemen. Die staan niet boven elkaar, die zijn gelijkwaardig.
Ja.
En het blijkt dat een wolvenroedel altijd geleid wordt door een A- en een B-wolf. En dat is in 70% van de gevallen is de A-wolf een mannetje. En in 70% van de gevallen is de B-wolf een vrouwtje. Maar het kan dus variëren. En die A-wolf, dat is een topjager. Bij ieder geluidje zit hij in de struiken. Geen enkel beest ontsnapt hem. Dat is een superkostwinner.
Maar dat kan ook het vrouwtje zijn?
Dat kan ook het vrouwtje zijn.
Okay.
Alleen, als er iets onverwachts gebeurt, iets wat buiten de routine valt, dan wordt die A-wolf zenuwachtig. Want die is wat hoog gespannen. En die kan dan eigenlijk slecht reageren op de omstandigheden.
Okay.
Terwijl die B-wolf, die is eigenlijk wat terughoudender. En die reageert wat minder snel. En die kan wel heel goed improviseren. En die leidt dus in dat soort gevallen het roedel naar de veiligheid.
Ja, ja.
En zo met z'n tweeën vormen ze een volwaardige baas.
Ja.
En eigenlijk als je bij heel veel bedrijven kijkt, zie je dat er ook vaak een gedeelde verantwoordelijkheid is. En als je dat goed weet te krijgen en als dat een gelijkwaardige situatie is, dan denk ik dat daar heel veel winst in te vinden is.
Is dit ook een pleidooi dan om meer vrouwelijke managers neer te zetten? Of ga ik dan tekort door de bocht?
Nee, ik heb zelfs een stelling van, ik zou zeggen, en die kan ik later nog even allemaal afmaken, dat is boven de 55 vrouwen aan de macht.
Oh ja?
Ja.
Arjan.
Ja. als ik het heb over verandering, als ik het heb over andere zaken, dan is het toch eigenlijk doodzonde.
Je snapt nou dat je niet meer uitgenodigd wordt op bedrijven met kerels van boven de 50.
Oh ja, zeker wel hoor. Nee, verrassend, verrassend veel. Okay. Als ik mijn verhaal vertel over de overgang en daarbij stel ik dat de overgang van de vrouw het grootste cadeau is wat wij als mensheid van de moeder natuur hebben gekregen. En de reden dat wij als diersoort zo dominant geworden zijn.
Vertel eens, kun je een tipje van de sluier oplichten of ben ik dan meteen een hele keynote verder?
Ja, dat is wel eens, dat is wel eens wat moeilijk. Kijk, wij denken, de vrouw is stuk. Hè, er zit na zoveel kilometer, vallen daar onderdelen uit. En ja, dat is een beetje sneu om te zien. Maar mannen niet, maar vrouwen die zijn, dat is een beetje sneu. Maar als dat zo zou zijn, waarom gaat ze dan niet dood? Als ik in de dierenwereld kijk, dan gaat een octopusvrouwtje dood als de eieren zijn uitgekomen.
Okay.
Een zalm gaat dood als de eitjes zijn gelegd. En een mannetje bitsprinkhaan wordt al opgegeten tijdens de copulatie. Ja, dan zit zijn taak er al op.
Ja,
dus
het
is niet in de bedoeling dat jij in de weg blijft lopen van je nakomeling. Als er geen taak voor je is.
Ja.
En het idee wat wij vrouwen hebben aangepraat is dat de overgang dus nergens voor is. Dat je stuk bent. Maar dat is raar. Want ons lichaam is heel efficiënt in dat soort dingen. En zou niet zo'n heel proces van de overgang doormaken als dit niet ergens voor was. En dat kun je vinden in de drie niveaus van opvoeden in de wereld.
Mm-hmm.
Van voortplanten.
Mm-hmm.
Niveautje 1 is je zaadjes de wereld insturen.
Ja.
Miljoenen zaadjes als vissen, planten, insecten. Niveautje 2 is je jongen naar volwassenheid brengen. Ja, dan heb je misschien maar aan 4 eitjes per jaar genoeg. Maar er zijn een paar zoogdieren. En die hebben de overgang, want die komt heel weinig voor in de natuur. En die zoogdieren, die doen niveautje 3. Die krijgen extreem weinig jongen. Die stoppen daar bizar veel tijd in, soms tot 20 jaar. En toch is dat efficiënter dan miljoenen zaadjes tegelijk produceren. En dat zijn mensen en olifanten en orka's. En bij orka's weten we dat een kudde geleid door een oma... Want die worden geleid door het oudste vrouwtje. Die worden wel 30 jaar ouder dan de mannetjes. Dat die kudde die geleid wordt door een oma... de jongen een overlevingskans hebben... die 450% hoger is...
Jo.
Dan de kudde zonder een oma aan de
macht. Okay.
En dat noemen bioloma het oma-effect.
En opa's doen die ook nog wat? Want ik begin al een beetje te zweten natuurlijk. Hier.
Opa's doen ook wat. Want wij gaan ook niet dood. Hè?
Ja.
Dus ik zeg boven de 55 vrouwen aan de macht. Want vrouwen... Er zit een heel verhaal naar leiderschap nog in. Mm-hmm. Vrouwen aan de macht, want ze zijn bloedambitieus. Ze moeten nog een hele tijd, want we moeten toch door tot ons 70ste. Hun kinderen zijn de deur uit. En hun man blaast ook een ander liedje. Want ook de man heeft een overgang. Alleen, die mannenovergang is wel echt een mannenklusje.
Ik hoop niet dat je nou rare dingen gaat
doen. Ja, een beetje wel hoor, want het tijdpad van die overgang maakt niet zo heel veel uit. Dus op je 30ste beginnen ze alvast een beetje. En hij komt ook nooit helemaal af. En in die overgang hebben mannen dezelfde klachten als vrouwen. Nachtzweten, opvliegers, jezelf niet herkennen. Alleen we noemen het niet zo. In de 19e eeuw waren de Engelse ontdekkingsreizigers... die waren naar felle eilanden op de Stille Zuidzee geweest.
Mm-hmm.
En die kwamen terug en zeiden, jongens... de overgang is een verzinsel van hysterische, verwende Westerse vrouwen.
Ja, ja.
Want daar hebben ze dat niet.
Ja, ja.
Nou, dat hebben de vrouwen geweten. Het was allemaal aanstellerij. Als je bij de dokter kwam, was het hup je baarmoeder eruit en nou niet meer zeuren.
Ja, ja. Hysterica komt er ook vandaan.
Allemaal daar vandaan. Ja. Nu zijn er dokters naartoe geweest. Natuurlijk hebben die vrouwen gewoon de overgang. Maar het verschil zit hem in de stam. Want daar zien ze de overgang als een proces waarin de vrouw verandert in een wijze vrouw.
Ja, ja.
En dan wordt ze letterlijk op een voetstuk gezet.
Ja.
En dan hoeft ze niet op het land te werken. En ze mag als eerste lekkere dingen bij het eten pakken.
Ja, maar ik zit dan toch even...
Ergo, geen schaamte, maar trots.
Ja.
En
ja, je gaat er dan anders mee om.
Ja.
Ja.
Okay. Die schaamte is misschien wel de meest schunnige overgangsklacht die we ze hebben aangepraat.
Ja.
En als je nou kijkt bij de mannen, want die gaan ook veranderen in hun
Ja, daar wou ik niet naartoe. Wat doen die nog?
Nou ja, mannen boven de 55... die krijgen een onhoudbare neiging waar ik gewoon mijn beroep maar van gemaakt heb. Want ik ben ook 55.
Dat is?
Die gaan iedereen vertellen hoe alles zit. Ja, dat noemen we mansplaining.
En wat zeg je dan? Dat kunnen ze beter niet doen?
Nou ja, dan kun je beter dan op het podium dat gaan doen. En ze nemen in een bedrijf ook heel vaak mensen onder hun hoede. He, dan nemen ze opeens een protégé en die gaan ze eigenlijk een beetje... Ze nemen meer de opvoederstaak. Je komt ook heel vaak mensen tegen die zeggen, nou, helemaal even bij de bank gewerkt. Ik heb wel eens zin aan wat anders.
Ja.
Dus eigenlijk zou ik eerlijk zeggen,
boven
de 55, vrouwen aan de macht en mannen voor de klas.
Okay.
Dat lost eigenlijk twee problemen in één keer op.
Ja. Ja.
En wat betreft die vrouwen, het is eigenlijk toch doodzonde dat we in deze tijd van vergrijzing en personeelstekorten...
Ja.
Dat je de helft van je personeel gaat afschrijven op een moment dat ze misschien wel beginnen aan de meest productieve tijd van hun leven.
Ja, maar ze worden ook wel eerder moe en zo. Ik weet niet of
ja, maar dat is tijdens die overgang.
Ja.
Kijk, de overgang is een soort moeder natuur, die kan die cadeautjes niet inpakken. Dus als je eigenlijk gaat kijken, kun je heel grof gezegd zeggen, een mens heeft drie taken. Taak nummer 1 van de vrouw is opgroeien. Als die taak erop zit, dan krijg je nog zo'n cadeau van moeder natuur wat niet in een papiertje zit. Dan krijg je de puberteit.
Ja.
Dan wordt de vruchtbaarheid aangezet en word je klaargemaakt voor taak 2. En dat is voortplanten.
Ja.
En als die taak erop zit, als de vruchtbaarheid in de weg gaat zitten voor taak nummer 3, dan krijg je een omgekeerde puberteit.
Ja. Ja.
En dat is de overgang.
Ja.
En in heel veel rare dingen, ook bij de puberteit voel je ook allemaal heel raar, ook met hormonen.
Ja.
En dan wordt de vruchtbaarheid afgezet.
Ja.
Omdat die in de weg zit voor taak 3.
Ja.
En dat is leiding geven. De hele kudde in leven houden.
Ja, dus je zegt eigenlijk oudere mensen of ouderen. Schaf ze niet af. Ze zijn niet overbodig. Maar zet ze juist goed in. Dat is
eigenlijk kan je zeggen, we leven voor een hele tijd.
Ja.
En eigenlijk hebben we allerlei verschillende levensfasen. En in iedere levensfase zijn we ergens heel erg goed in.
Ja. Ja.
En als we dat ons beseffen, kunnen we daar ook beter gebruik van maken.
Ja, dat vind ik een mooie. Ik vrees dat wij helemaal de verkeerde kant op gaan met deze podcast. In de zin van, jij ouwe hoort natuurlijk als een malle. Maar en ik had toch nog even een vraag. Welke was het nou? Oh ja, nog even terug naar die apen. Hè? Je zei van dat de chimpansees of zo.
Die de chimpansees.
Die dan een zeg maar een lieve leider hebben. En dan functioneert de groep veel beter.
Ja, en dan groeit die.
Ja.
Worden er overlevende meer jongen.
Ja, is het nou ook zo dat hij een cultuur neerzet? In de zin van als hij geweest is, dat zijn opvolger, want die moet hij goedkeuren. Dat een verlangere tijd er is?
Dat is een hele leuke vraag. Dat zou best heel goed kunnen. Dit zijn allemaal nog redelijk recente ontdekkingen.
Okay.
En het is best moeilijk om dat in het wild allemaal te kunnen waarnemen.
Ja.
Maar dat gaan we denk ik wel zien.
Ja, daar zou ik benieuwd naar zijn. Als je naar
dat vind ik een hele leuke vraag.
Mandela was bijvoorbeeld volgens mij zo'n lieve aap. Met zijn... hoe heet dat ook? Reconciliation dingen en zo, weet je wel. Echt iedereen stond daar heel, heel warm bij. Maar daarna ging het eigenlijk wel weer snel een beetje de verkeerde kant om.
Maar toch zoeken mensen altijd naar een leider die voor ons zorgt.
Ja.
Of we dat nou best plaatsvinden wat de ander van die keuze vindt. Maar mensen zoeken toch naar een leider die voor ze wil zorgen.
Ja.
Zorgen is belangrijker dan beslissingen nemen.
Nou, en ik denk ook, kijk, als je met een inktvis zo'n voorbeeld hebt, denk je, ja, dat is wel erg ver van ons af. Maar de chimpansees en
nou, weet ik niet. Inktvis is een van de allerintelligentste dieren op de aarde.
Is dat zo?
Dus het lijkt misschien wel meer op ons dan dat je zou denken.
Oh, is dat zo? Ja, nou, dan gaan we weer. Ja, dan kap je meteen af, want dan staan we weer wel. Arjan, is er een gebied wat jij niet bestrijkt? Met dit soort dingen.
Nou ja,
we hebben het nu even over leiderschap. We zitten meteen een half uur over te kletsen.
Ja, nou ja, zoals ik zeg, verandering. En dat wordt vaak bij fusies gebruikt. Ik heb een heel verhaal over hoe het bos werkt in samenwerking met schimmels.
Ja.
Dat daar eigenlijk het grootste gebeuren onder de grond ligt. En daar heb ik allerlei vergelijkingsmateriaal naar de zorg. Naar het bouwen, naar de bouwwereld.
En hoe dat ben ik even kwijt of... Kun je daar kort iets over zeggen?
Dit is ook een heel het is wel een heel verhaal. Het gaat erom dat er hele verborgen netwerken liggen.
Ja.
En bijvoorbeeld het onderwijs is ook zo'n netwerk. Want je ziet her en der wel zo'n school.
Ja.
Maar iedereen is er ooit geweest, heeft er allemaal een link mee. En wat verspreidt dat onderwijs? Kennis.
Ja.
En ideeën die we dan allemaal delen. En dat zorgt ervoor dat we beter kunnen communiceren.
Ja.
En beter kunnen functioneren.
Oké.
En daar gebruik ik dus het bos voor. Dat wat we samenwerking noemen is meestal teamwork. Maar als we samenwerking in de natuur bekijken, dan is dit iets heel anders. Dan krijg je symbiose. En dat gaat veel verder. En dat is uiteindelijk ook veel, daar is veel meer uit te halen. Daarnaast heb ik ook allemaal verhalen over, ik geef ook bouwadvies voor natuur inclusief bouwen. Ik heb vorig jaar een advies mogen schrijven voor de verbouwing van het hoofdkantoor van de ABN AMRO in Zuidoost.
Dat is toch een rare link? Of,
Nou nee, dat is helemaal geen rare link.
Nee?
Kijk, dat wordt steeds belangrijker. Vanaf 2027 wordt dat verplicht. Alles moet natuur inclusief worden. Dat wil dus zeggen dat je niet meer ergens een kastje ophangt. Maar dat je bij het bedenken van het plan er al uit moet gaan van hoe kan ik zoveel mogelijk natuur toelaten, hoeveel mogelijk organismen te laten leven in en om dit gebouw, deze jachthaven, dit noem het maar op. Alles moet daar tegenwoordig rekening mee houden. En dat is vanaf 2027 verplicht.
En dat moeten
verplicht.
Komt van?
Vanuit de overheid.
Ja, maar wat is daar de lol van?
Bijvoorbeeld,
onnozele interviewer.
Kijk, mussen wonen vlak bij ons en die wonen onder onze dakpannen. Als wij allemaal die dakpannen dichtzetten en op een verkeerde manier isoleren, dan zijn die mussen in één keer allemaal verdwenen.
Ja.
En zo zijn er natuurlijk heel veel dieren die om onze gebouwen leven.
Maar doen wij dat dan voor de dieren? Of
voor de biodiversiteit in zijn geheel.
Okay.
Dus dat doen we ook voor onszelf. En het heeft voor de gebouwenbeheerder ook een heleboel voordelen. Je ziet, nou hebben we die nieuwe regel gehad, of we hebben dat die uitspraak gehad over de vleermuizen. Hè, vleermuizen zitten in spouwmuren. Maar wij willen, willen isoleren.
Ja,
daar moet je daar onderzoek naar doen. Wat deden de isolatiebedrijven? Die boren een gat, kijken met een camera.
Ja.
Zit niks. Nu blijkt dat die vleermuizen, als je die boren tegen de muur zet, helemaal bovenin wegkruipen.
Ja.
Dus die worden het slachtoffer van dit gebeuren. Dat is niet expres van die isolatiebedrijven. Dat is gewoon, hè?
Ja,
dat gebeurt. Nu is er een uitspraak dat ze dus dat kijken met het cameraatje niet genoeg is, dat je daar veel meer onderzoek naar moet doen. Ja, en dan zitten mensen met hun hand in het haar. Want hoe moet ik dat nu? Want ik wil nu. Nou, ik denk dat daar voor heel veel bedrijven juist wel winst in zit. Omdat als degene die daar het best mee om kan gaan, die daar het beste weg in weet, die heeft daar het meeste voordeel. Ik heb een keer een lezing gegeven voor een groep projectontwikkelaars. En die begon al heel snel over de groene maffia. Want zij spoten een stuk in de polder onder het zand. En dan wilden ze daar aan de gang. Hè? En dan opeens zaten er allemaal rugstreeppadden. En die waren zo zeldzaam. Nou, waar komen die krengen dan vandaan? Hoe kan dat nou? En toen zei ik, nee jongens, dit is jullie eigen labbekakkerigheid waardoor dit voorkomt. Je hebt gewoon niet goed nagedacht. Ik neem graag mijn gestrekte been mee.
Heel goed.
En die rugstreeppad is een van de zeldzaamste padden van Europa. Alleen, hij zit hier in West-Nederland. Ik denk 80% van alle rugstreeppadden van Europa zitten hier. Dat is een beetje het gekke. West-Nederland, heel druk bevolkt. Maar de natuur die we daar hebben, die is vaak uniek voor Europa. Dus we hebben hier nogal wat panda's.
Okay.
En die rugstreeppad is er eigenlijk ook een. En normaal gesproken zit die rugstreeppad in zandgronden. Alleen in dit geval zit hij heel vaak in veengronden. Hij is vroeger de hoogveenspons ingetrokken. Dat zijn nu laagveen graslanden geworden. En daar zit die rugstreeppad. En nou komt er een projectontwikkelaar. Die stort dan een hoop zand neer. En dat zand moet inklinken. Die moet het veen in elkaar drukken. En na een jaar of vier komt die projectontwikkelaar inderdaad kijken. Stampvol. Want wat is er gebeurd? Een rugstreeppad is die hoop opgeklommen. Lekker zand. Hij komt daarboven na een jaar. Overal plassen. Want het is lekker aan het inklinken. Plassen waar geen vissen in zitten. En dat is fijn. Want al die vissen eten die jonge padjes op. Dus wat heeft die projectontwikkelaar daar nou gecreëerd? De rugstreeppadden hemel. Wat gaat die ene rugstreeppad doen? Die gaat al zijn vriendjes en vriendinnetjes roepen voor één grote orgie.
Ja.
En als hij 4 jaar later komt,
ja,
dan is 80% van de padden uit de polder daaromheen,
ja,
allemaal naar zijn zandhoop verhuisd.
Ja.
En hij heeft een enorme bak met herrie.
Maar wat zeg je dan? Dan moeten ze jou gewoon van tevoren even inhuren om als ze dat soort plannen maken. Of,
ja, maar als je daar van tevoren over nagedacht hebt,
ja, ja,
dan laat je ieder jaar, eind januari, vlak voor het voorjaar, begin februari, laat je een jongetje van de loonwerker langskomen. En die laat je een rondje rijden met een kilverbak. Dat is zo'n zelfnivellerende schuif die ze achter de trekker rijden. En dan wordt dat hele land gevlakt. Dan heb je dus
geen plassen.
Geen plassen.
Geen kikkers.
En dan krijg je dus ook geen padden die daar naartoe trekken. Want ze komen erop, het is een saaie boel en ze gaan weer weg.
Ja.
En als jij 4 jaar later aankomt, kan jij beginnen wanneer je maar wil.
Ja.
Nou,
ja,
dat is pure winst.
Ja.
Ja. Als je dat nou kijkt, gewoon in de woonwijk. Ja. De ene buurman die begint gewoon met bouwen van een aanbouw aan zijn huis. Gemeente komt langs, geen vergunning, hok met herrie. De andere buurman is naar de gemeente geweest en die zegt... Goh jongens, ik wil graag wat aanbouwen. Hoe moet ik dat realiseren? De gemeente zegt, nou moet je even dit en even zus en even zo... Papieren voor elkaar, die man gaat aan het bouwen. En de andere buur, ja, jij hebt van jou mag altijd alles. Ja, en ik, ja. Niet mij moet ze altijd hebben. Nee, ja. Die is net even slimmer geweest.
Ja.
Als je nou een gebouw hebt en je wil daar opeens meer vogels hebben. Dan zie je wel eens van die, zo'n stellage staan en hangt helemaal vol met nestkastjes.
Ja.
Leuk zeg. Nou, dat slaat helemaal nergens op. Kan nee. Je nou al zeggen? Nee. Nestkastjes zijn bedacht door mensen vanuit uit mensenogen. Ten eerste, het is een klein sigarenkistje, dus het is hartstikke koud. Dan zit er zo'n klein gaatje in, zodat alleen specifiek dat vogeltje er doorheen kan. Ja. Zo werken holtes in de natuur niet. Mag best wat groter. En dat gaatje zit ook bovenin, want dan vallen de jongen er niet uit. Maar wat heb je nou gecreëerd? Nou moet je ieder jaar, stel dat je hebt daar 20 kastjes hangen. Ieder jaar moet je dus een mannetje laten komen met een hoogwerker. Die al die kastjes gaat lopen schoonmaken.
Ja.
Nou, na een paar jaar zit er een nieuwe man op financiën. Die kijkt op eentje, die zegt, ja, dat gaan we niet meer doen.
Dag. Ja, ja.
Nou had een collega van mij, die hing altijd wijnkistjes op. Die verzamelde ze altijd van iedereen uit de stichting. Die hing ze op een zijkant. Hij trok het luikje een klein schuifje, een stukje open. Kan er hier een vogel landen. Hij kan hier het nestje maken. Fantastische kastjes. Had er 17 hangen op de schuur. En na een paar jaar verrotten ze er gewoon. Die is weg, had hij weer nieuwe kistjes hangen.
Ja. Ja.
Fantastisch, het gaat van alles in. Ja. Je weet niet, de vliegvangers, mussen, spreeuwen, kan ze gek niet meer noemen, het wil er allemaal in. Daar hebben ze toen op een gegeven moment een soort betonnen versies van gemaakt. Die kun je inmetselen in de muur. En dan hoef je daar nooit meer naar te kijken. Het rot niet meer,
zit
helemaal goed.
Ja.
Alleen, die eerste versie was nog steeds gedacht vanuit de mensenperspectief.
Ja. Ja.
Dus daar zat een drempeltje op. Zodat de jongen er niet uit konden vallen. Die jongen vallen er niet uit, want die zitten altijd in dat soort holtes. En wat heb je nu gecreëerd? Nu heb je door dat drempeltje heb je nou een nestkast gemaakt waar je nog steeds langs moet met die hoogwerker om hem schoon te maken.
Ja.
Nu hebben ze hem eindelijk gemaakt zonder drempeltje.
Ja.
En wat blijkt dan? Dat die vogels, die maken twee keer per jaar dat nest helemaal rigoureus, helemaal schoon.
Ja, ja.
Ze flikkeren alles eruit met hun vleugels, zoals bezems, vegen ze alles naar beneden.
Ja.
En doordat er geen drempeltje op zit, wordt alles netjes schoon.
Ja.
En nu heb je een nestlocatie gecreëerd waar je nooit meer naar om hoeft te kijken. En als jij nog een keer aan een onderhoudscyclus wil beginnen... en vanaf 2027 is natuur inclusief voor alles verplicht... dus ook voor dat soort dingen... en dan moet je weer een plan maken. Ja, maar nou hoef je niet echt te inventariseren.
Ja.
Want als jij hebt bepaald... hier heb ik holtes voor vogels... dan is de enige plek waar ze kunnen zitten... is daar.
Ja.
En daar kun je omheen werken en daar kan je rekening mee houden.
Ja.
Is opeens veel makkelijker
om
je onderhoud te plegen... om andere dingen mee te doen. Alle grote zendmasten die we overal hebben staan... De beheerders hebben op iedere zendmast een slechtvalkenkast neergezet. Want zodra er een slechtvalk opkomt, scheelt je 10.000 tot 15.000 euro schoonmaakkosten per jaar.
Ja, ja.
Want er komt geen duif meer op die toren en duivenpoep wordt schoongemaakt door mannen in witte pakken.
Ja.
Die zijn heel duur.
Ja. Nee, maar nou snap ik ook inderdaad waarom jij voor die sector dan ook interessant zou kunnen zijn. Want het zijn eigenlijk gewoon technische, tactische tips die je dan...
Ik ben altijd heel praktisch over hoe je dat soort dingen kan oplossen. Ik had laatst nog een groep van 30 agrariërs, landbouwers in de Wieringermeer.
Ja.
Was ik met de Agrarische Natuurvereniging. En dat ging over zoogdieren op de akkers. Dat is misschien wel een van de moeilijkste onderwerpen.
Wordt dit een lang verhaal?
Nee, is kort verhaal. En die hadden het erover van... jongens, hoe kunnen we hier nou... want we hebben last van ratten. Nou, daar hebben we een goed verhaal over gehad. Er kwamen hartstikke leuk uit. Maar ze zeiden, ja, maar hoe kunnen we nou een dier stimuleren... dat die ratten een beetje kort kan houden? Moeten we oehoes gaan kweken? En toen zei ik wel, nee... De meeste ratten worden opgegeten door snoeken. Daarom zwemt hij altijd zo snel.
Je
kan ook allemaal sportvissers, kunnen allemaal nepratten kopen. Die rat die weet het donders goed. Een snoekje van 60 centimeter kan al volwassen ratten inslikken.
Okay.
Dus als je bij de schouw, jongens... Jullie moeten straks schouwen de sloten schoonmaken.
Ja.
Als je nou eventjes je messenbalk eraf haalt... maar je neemt een gewoon bakkie... dan trek je die sloten meteen even een stukje dieper.
Ja.
Die onderbemalingssloten zijn ze diep genoeg voor snoek.
Ja.
Je vraagt aan de jongetjes uit het dorp verderop... als ze gaan vissen op snoek, als ze een klein snoekje hebben of ze hierin gooien. Binnen de kortste keren heb jij hier een mooie snoekstand. Die slootjes worden gezonder. En jij hebt een beest dat de ratten voor elkaar kan opeten. Nou, dat zijn handige tips.
Ja, helemaal te gek. Jij kan nog uren doorgaan.
Dat is de bedoeling.
Ik vond je boek Ik heb er maar één gelezen, maar echt hartstikke leuk ook. Kan Dank ik iedereen wel. Aanraden. Ook juist omdat ik inderdaad, zoals ik in het begin al zei, het niet wat mij betreft niet een natuurduider, maar een mensduider is. Ik vond één verhaal heel teleurstellend, dat moet ik je wel zeggen. Dat ging over zwanen. Weet je nog waar het over ging?
Nou, ze komen op meerdere keren voor in het boek.
Nou, dat ging over de liefde. En ik heb altijd met mijn vrouw altijd zo van, dat zijn zwanen, gek in elkaar.
Ja, maar zwanen zijn monogaam.
Ja,
dus ze zijn bij elkaar. Alleen bij de voortplanting.
Dat zou ik even horen.
Dan blijkt eigenlijk, maar dat is bij heel veel diersoorten is dat zo. Dat is bij koolmezen, dat is bij heel veel soorten is dat zo.
Ja.
Dan blijkt dus dat maar van de 10 eieren zijn er 2 of 3 van het eigen mannetje.
En de rest is gewoon van een ander.
Van anderen.
Dus wij zijn, dus als ik tegen mijn vrouw zeg, mijn zwaantje, dat zeg ik niet elke dag.
Ja, maar toch zijn ze echt heel erg aan elkaar gebakken. En zonder die hulp kunnen ze elkaar er niet voor opvoeden. Dus helaas is het de beste deal. En
als die man dit, bij Wolfje noemt.
En als die man dit nou niet vol, als die man dit nou niet aanneemt, ja, dan wil ze hem helemaal niet. Dan krijgt hij helemaal geen ei in het nest.
Dus het is oké. Arjan, ik vind het allemaal prachtige verhalen. Echt. En ik kan hier nog uren met je over praten, maar dan is iedereen al weg. Dus maak er wat moois van als spreker in het land met al je prachtige verhalen en al je metaforen. En we kunnen er inderdaad ontzettend veel van leren. Dat vond ik zelf echt ook, hoor. Dat ik je
voor alles is er een voorbeeld in de natuur te vinden. Ja. Moet alleen onze ogen even open doen.
Hartstikke goed. Hartstikke bedankt voor dit interview. En wij zijn er over 2 weken weer met een wederom inspirerende spreker. Tot kijk. Ja, ja? Toegift. Ja, doe eens.
Toegift.
Ook hiervoor, ja, hij loopt nog. Dus,
oké, nou moet je.
En we krijgen nog even een toegift van Arjan van mensen die nog wel eens zijn blijven. muizen.
De muizen. Hier eindig ik mijn lezingen graag mee. Als een soort uitsmijter. Dat heeft verder geen grote boodschap. En dat gaat over de hofmakerij van de muizen. Muizen zijn heel belangrijk voor de Nederlandse natuur. Want muizen fokken enorm snel aan.
Ja.
Er zijn heel veel muizen. Dus de meeste roofdieren, zelfs de wolf, leeft een groot deel van zijn leven van muizen. Okay. Dus hoeveel muizen er zijn, dat is interessant voor biologen. Maar muizen volgen de muizencyclus. Ieder gebied heeft een eigen tempo, eigen ritme. En dat wil zeggen, ieder jaar worden er meer muizen geboren. En dan in de 4e of de 5e winter stort dat helemaal in elkaar. Gaat 80 tot 90% van de muizen dood. En dan begint het weer opnieuw. En alle gebieden hebben zo'n muizencyclus. En de roofdieren volgen die muizencyclus. Dus in zo'n slecht muizenjaar, dan krijgen vossen maar 1 pup. Randzuilen slaan een jaar over. En kerkuilen gaat soms wel 30% van dood. En daarna herstelt zich dat al.
Okay.
Dus biologen willen daar graag wat van weten. Nou waren er 4 biologen in Wageningen. Die wilden heel graag onderzoek doen naar muizen. Maar die waren met z'n vieren en die dachten, hoe kunnen wij nou in vredesnaam genoeg muizen vangen om daar wat zinnigs over te zeggen? Toen was er 1 slimmer die zei, wacht even, we hebben een dikke 2 miljoen katten in Nederland. Die vangen muizen, nemen ze vaak mee naar huis. Nemen ze, als het baasje daar een foto van neemt, naar ons opstuurt, dan hebben we de datum, de soort en de locatie.
Oké.
Misschien kunnen we daar wel wat mee.
Ja.
Nou, dat hebben ze geweten. 100.000 foto's binnengekregen. Heel team van allemaal vrijwilligers die dat gingen uitsorteren. En er kwam meteen iets geks uit. 75% van de muizen die gevangen waren, dat waren mannetjes. Dat is gek.
Ja, dat is raar.
Zijn mannetjes zo dom?
Ja.
Zijn vrouwtjes niet lekker? Wat is er nou aan de hand?
Ja.
Nou, toen zijn ze gaan kijken met speciale geluidsapparatuur en lage cameraatjes. En toen hebben ze iets ontdekt dat onder het oog van wetenschappers miljoenen keren gebeurd is bij wetenschappers die met laboratoriumdieren werken, met proefdieren. Dat zijn ook van die witte laboratoriummuizen. Want wat bleek namelijk, een muizenmannetje geeft alles op voor de liefde. Hij leeft maar kort. Zijn doel is een vrouwtje te bezwangeren. En dan mag je het hele jaar proberen. En als dat gelukt is, is zijn leven geslaagd.
Oké.
Nou zit ons muizenmannetje.
Dat is wel romantisch, toch? Dat is wel romantisch, toch?
Dat is heel romantisch.
Ja.
En ons muizenmannetje loopt door het grasveldje in de achtertuin. Hij ruikt aan een graspol, hij ruikt een vrouwtje. En onmiddellijk verandert hij in een dikke zanger. Hij gaat in de versierstand staan. En dit is wat al die wetenschappers altijd gemist hebben. Hij gaat op zijn kont zitten. Hij strekt zich helemaal uit. Hij steekt zijn voorpootjes uit en hij wordt Pavarotti. Want hij gaat opeens heel hoog, heel hard, heel lang en heel ingewikkeld zingen. Alleen zo hoog dat wij dat niet horen.
Maar die kat wel.
Maar die kat wel. Maar die wetenschappers, als je dat ziet op documentaire, staat er altijd een mannetje witte muis zo in dat bakkie. En nooit heeft een van die kerels erover nagedacht, wat gebeurt er nou eigenlijk? Oké, maar wat, zoals je al zegt, een kat en een vos, ja, daar zit die buis te krijsen in het gras.
Ja.
En ze, wat doen ze? Ze lopen er tot vlak naast. Oh, gewoon niks. Ze springen omhoog. En ze rapen hem zo op.
Ja.
Dus voor een goede muizenvanger is het meer muizen rapen dan muizen vangen. En ik heb wel eens een forse vrouwtje met 10 muizen in de bek uit een rietkraag zien komen. In een goed muizenjaar. Nou, dat is een supermarkt, hè. Daar kan je een gezin van groot krijgen.
Geweldig, ja.
Nou heb je kans dat alle 10 die muizen, dat het allemaal mannetjes waren.
Ja.
En je hebt ook kans dat ze allemaal naar hetzelfde vrouwtje liepen te lonken.
Ja.
Want helaas in de natuur is het zo dat mannetjes zijn vervangbaar.
Oh.
Ja, er worden net zoveel mannetjes als vrouwtjes geboren. En zolang je één mannetje over hebt als soort, kom je nog een heel eind. Ja, dus om het een beetje gelijk te trekken, moeten mannetjes de meest idiote risico's nemen. Eigenlijk kun je bij de meeste dieren zeggen, en bij mensen eigenlijk niet veel anders, mannetjes moeten zich bewijzen en vrouwtjes moeten kiezen. Oké, ons mannetje heeft geluk. Hij zit daar in het gras. Er komt geen kat, er komt geen uil. Hij zit daar lekker te zingen. Een vrouwtje hoort zijn liedje en denkt, wauw, dat is een mooi zangetje. En ze loopt zachtjes naar hem toe. Ze laat zich even zien van achter de graspol. En onmiddellijk verandert onze muizenman in een andere dikke zanger. Want hij gaat opeens heel laag en kort en intens zingen. En dit kunnen wij wel horen.
Van opwinding is dat.
En volgens mij verandert hij in Barry White. En het enige wat hij dan nog zegt, dat is, oh baby.
Oh baby.
En als ze dat ziet zitten, dan loopt ze zachtjes van hem weg. Ze begint zelf ook een liedje te zingen. Hij neemt dat liedje over. En als in de musical gaan ze in duet naar een rustig plekje. En is de hofmakerij van de muizen compleet.
Zo.
Dus de volgende keer als jouw kat binnenkomt met zo'n balletje pluis in zijn bek, dan kun je denken, hé, gadverdarrie, snel in de kliko.
Ja.
Maar je kan ook even stilstaan bij het feit dat er net een Shakespeareaans drama zich heeft afgespeeld in de achtertuin, waarbij zo'n klein Romeootje zijn serenades bleef brengen, ondanks dat hij werd belaagd door roofdieren zo groot als olifanten.
Dankjewel, Arjan.